De laatste mensen komen binnen. Van harte welkom allemaal op deze eerste kerstdag. Het feest van onze Heer. De komst van Hem naar de aarde. Dat willen we vandaag vieren met z'n allen. We wensen elkaar een gezegende dienst. Ik heb maar één mededeling dat de collecte is voor de diaconie vandaag. En onze eigen dominee Jacob Holtland gaat voor.
Thank you. pasje kwijt. Zo, ik kan er net bovenuit komen, denk ik. Goedemorgen allemaal. Goed om elkaar op deze eerste kerstdag ook te ontmoeten. Als gemeente en samen willen we stilstaan bij de geboorte van de Heer Jezus. Als de Zoon van God die mens werd. En dat deed om ons te redden en de wereld te redden. We willen God prijzen met onze liederen en muziek. En ook luisteren naar zijn woord. En we belijden dat we zijn hulp daarbij nodig hebben. Zullen we dat staande en zingend doen. Ik mag aan jullie de groet van de Heer overbrengen. Genade is er voor u en voor jou. En vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou, zoals we allemaal gemerkt en gehoord en gezien hebben, is de kantorij hier in ons midden. Die blijven tot aan de preek, want we zijn in de eerste dienst ook al hier geweest. Goed dat jullie er zijn. We zingen nu het lied Dit is de dag die God ons schenkt, samen met de kantorij en gemeente. Daarna, hopelijk dat kunnen jullie blijven staan bij onze geloofsbelijdenis, artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die door Joelle Noordhof zal worden voorgelezen. En daarna zingen we Kom vier het feest met mij, Sela.
Artikel 18. Wij beleiden dus dat de belofte die hij aan de vaderen gegeven had, bij monden van zijn heilige profeten, vervuld heeft door zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld te zenden, door hem bepaalde tijd. Deze heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden. Door echte menselijke natuur werkelijk aan te nemen met al haar zwakheden, uitgezonderd de zonde. Hij is ontvangen in de schoot van de gezegende maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man. Hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen wat het lichaam betreft, maar ook een echt menselijke ziel, om werkelijk mens te zijn. Want omdat de ziel evenzeer verloren was als het lichaam, moest hij ze beide aannemen om beide te redden. Wij belijden dat hij deel heeft gekregen heeft aan het vlees en bloed van Gods kinderen. Dat hij een vrucht van Davids lendenen is. Naar het vlees voortgekomen uit het geslacht van David. Vrucht van Maria schoot, geboren uit een vrouw. Spruit van David. Scheut uit de wortel van Isaï, gesproten uit Juda. Wat het vlees betreft, afkomstig uit de Joden. Uit het nageslacht van Abraham, omdat hij heeft aangenomen. En in alle opzichten aan zijn broeders gelijk is geworden, met uitzondering van de zonde. Zo is hij werkelijk ons Immanuel, God met ons.
Zullen we samen eerst bidden en danken. Heere God, onze Vader in de hemel. Heere Jezus, u die al lang niet meer op aarde bent. Maar u bent er wel geweest. En dat was enorm nodig. U daalde vanuit uw hemel neer naar deze gebroken, zondige wereld om ons op te halen. Zelf zouden we nooit en te nimmer naar u kunnen opklimmen, Heer. U, Heer Jezus, hebt de weg naar de Vader aangelegd en voor ons begaanbaar gemaakt. U kwam in deze wereld. Voor uw volk grote blijdschap, maar voor uzelf, Heer Jezus, begon de lijdensweg. En in deze dagen luisteren we naar uw woord. Hoe u, Heer Jezus Christus, Zoon van God, bleef en mens werd. U werd een mens zoals wij. Precies zoals wij. Met al onze dingen en beperkingen en struggles. Maar één groot verschil. U deed geen zonde. En u had geen zonde. En alleen zo kon u verzoening brengen. We danken u daarvoor en we prijzen uw naam. Ook in deze dienst. En we bidden om geloof. Door uw geest. In dit wonder van uw genade. We bidden of u ons een goede dienst wilt geven. Een dienst waarin we samen met de engelen en met de herders uw naam prijzen. We bidden u om een dienst waarin de Bijbel open gaat. Een dienst waarbij we openstaan, ons hart openstaat om veel van u te ontvangen. Heer, we hebben gezongen, dit is de dag die u ons schenkt waaraan vandaag heel de wereld denkt. En het is ook zo dat overal op de wereld Kerst gevierd wordt door uw volk, door uw kinderen. In hele verschillende culturen en met heel verschillende temperaturen ook. Maar Heer, er zijn ook christenen die dat niet in vrijheid kunnen doen. En voor hen willen wij bidden. Voor de vervolgde kerk, de vervolgde christenen. Die ook Kerst vieren, maar ja, ook rekening moeten houden met een aanslag nu er zoveel mensen, zoveel christenen bij elkaar zijn. We bidden u, Heer, wilt u hen met uw engelen beschermen. Dat ze ook vandaag in alle rust en vrede het kerstfeest kunnen vieren. Heer, we bidden ook voor de zieke mensen, ook in onze eigen gemeente. Heer, die misschien er ook niet bij kunnen zijn vandaag. Heer, wilt u ook met hen zijn, voor hen zorgen. Misschien luisteren ze mee. En in u zijn we met elkaar verbonden. Heer, hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen. Laten we nu uit het woord van God lezen. Lucas 2, vers 1 tot en met 20. Daarna zal de kantorij zingen. He shall feed his flock. Daarna zingen we Micha 5, vers 1 tot 3. Lezen we Micha 5, vers 1 tot 3. En zingen we liedboek 307. Dat is een lied in kanon. En dat zal de kantorij nog verder uitleggen hoe dat gaat.
Lucas 2. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat de hele volk met vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemelsleger dat God prees met de woorden: eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons heeft bekendgemaakt. Ze gingen met één op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Micha 5, vers 1 tot 3. Uit jou, Bethlehem in Ephrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als herder weiden, bekleed met de macht van de Heer zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden van de aarde.
We gaan een kanon zingen. Het is voor u een onbekende, maar de melodie is wel bekend. Dus we gaan de uitdaging aan. Zo even in West ging het heel goed, dus dat gaat hier ook vast lukken. We verdelen de gemeente in 3 groepen. Het rechtervak is groep 1. Het middenvak met de mensen erachter is groep 2. En het linkervak is groep 3. We zingen de kanon eerst 1 keer voor. Daarna verdelen we de kantorij in 3 groepjes, zodat u wordt aangevuurd door uw eigen groepje. En dat helpt, hebben we net gehoord. Dus let u straks bij de kanon op uw eigen groepje. Ja? We eindigen de kanon ergens middenin. Dat klinkt heel geheimzinnig, maar dat kan niet anders bij deze kanon. Dus ik geef het aan wanneer u geacht wordt om uw regel uit te zingen.
Willen jullie graag het kerstevangelie verkondigen vanuit Lucas 2, vers 15 tot 20. En het is denk ik goed om deze versen nog 1 keer samen te lezen. En misschien kun je er al even op letten op ja, hoe verschillend mensen kunnen reageren op de boodschap. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden, stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. Zullen we na de preek zingen, Go Tell It on the Mountains? En nou, dat mag best een beetje swingend gebeuren, een swingend lied. Gemeente van de Heer Jezus Christus, iedereen die hier gekomen is of meeluistert. Met de kerstdagen, zoals nu, komen veel mensen samen. Vaak ook in familieverband. Nou, ook hier in de kerk zijn mensen familie of op familiebezoek. Eerste, tweede kerstdag, gezin, familie. Ja, en daar hoort dan vaak ook wel kerstidee bij, denk ik. Misschien niet bij iedereen. Nou, dat lijkt allemaal supergezellig, het kerstdiner. Maar daar kun je nogal op verkijken. Het schijnt zo te zijn dat 50% van de mensen eigenlijk het kerstdiner als, ja, als een verplicht iets ziet waar je niet onderuit kunt komen. Nou, zo eerlijk hoeft u misschien niet te zijn straks tegen elkaar. Maar je kunt je er wel iets bij voorstellen. Soms hebben mensen een jaar lang weinig contact met elkaar en dan moet er ineens bij het kerstdiner moet er gezellig gedaan worden. En dat lukt niet altijd, op z'n zacht gezegd. Soms is het helemaal niet zo gezellig. En nu is er iemand geweest die heeft 5 tips bedacht om het kerstdiner gezellig te houden. Om in elk geval er geen ruzie te laten ontstaan. En een van de gouden tips is: heb het aan de kersttafel niet over geloof. Niet over religie. En ergens snap ik dat wel, en jullie misschien ook wel. Want geloof ligt best wel vaak gevoelig. En als je aan tafel zit, misschien vandaag, met mensen die geloven in God, in de Bijbel, maar misschien ook mensen die niet geloven, of niet meer geloven, of anders geloven. Ja, dan is dat best wel iets om met wijsheid mee om te gaan. En toch klinkt het heel gek dit. Dit klinkt heel gek tijdens de kerstmaaltijd niet over het geloof praten om het gezellig te houden. Dat staat zo haaks op het kerstevangelie, kerstfeest. Want God doet namelijk niks liever dan zo snel mogelijk en zoveel mogelijk de geboorte van Christus vertellen. Zoals dat bij een gewone geboorte al zo vaak toch zo is. Er wordt een kindje geboren, misschien midden in de nacht. En dan midden in de nacht gaan de kerstverse ouders bellen naar de familie en vrienden. Ze bellen hen gewoon het bed uit. Want ja, dan ga je niet meer wachten. Dat wil je gewoon, al is het midden in de nacht, vertellen. En dat mag ook. En God doet dat nog veel meer nu de periode van in verwachting zijn voorbij is en zijn belofte vervuld. Een zoon is ons geboren. En God wacht niet tot de volgende morgen. Midden in de nacht brengt hij het bericht van de geboorte over. Go and tell. Go and tell. Everywhere. Niet meer wachten nu. Nee, God heeft ook niet gewacht op een digitale tijdperk. Waarvan je denkt, het zou misschien eigenlijk best wel handig zijn geweest als God het in het digitale tijdperk had gedaan. Dan had hij via allerlei computers en wereldwijde servers had hij deze boodschap supersnel kunnen verspreiden. Maar nee, God doet het anders. God gebruikt geen computers, maar echte mensen. Herders. Als de eerste evangelieverkondigers. En na bijna 2020 jaar later gaat het nog zoals toen. Zelfs in het digitale tijdperk. Mensen vertellen en mensen reageren. En er zijn verkondigers en er zijn hoorders. Het thema bij dit Bijbelgedeelte is go and tell it. En we letten op twee dingen, de herders en de hoorders. Eerst de herders. Het zijn niet Jozef en Maria die hun familie en vrienden gaan vertellen over het babytje dat geboren is. Het zou natuurlijk ook lastig kunnen, want Jozef en Maria hebben natuurlijk geen digitale middelen. En ze zijn op dat moment in Bethlehem en niet in hun eigen dorp. Dus kunnen niet even naar de familie lopen. Maar God wil het sowieso anders doen. Hij laat het niet aan Jozef en Maria over dat zij dit gaan vertellen. Wat normaal ouders wel doen natuurlijk. De ouders zijn de eerste die het vertellen. Maar God laat het niet aan hen over. Want vast en zeker zou het toch een beetje aarzelend zijn gegaan. En zouden ze niet de volle betekenis hebben kunnen noemen van de geboorte van Jezus. Dat zou geen goede start zijn. Want dit kind komt uit de hemel op aarde. Later zal Jezus bidden, Vader, geef mij de heerlijkheid terug die ik had voordat de wereld er was. Johannes 17. Dit kind uit de hemel buigt zich in grote barmhartigheid heel diep naar ons toe. Hij begint zijn lijdensweg. Wij vieren een feest met kerst, maar hij begint zijn lijdensweg die leidt tot overwinning. En omdat dit kind uit de hemel komt, moet er ook een bericht uit de hemel komen. Om dit goed, direct goed neer te zetten, de taak van deze zoon. Vandaar komt er eerst een engel. Een engel komt met het geboortebericht. Vandaag, zegt hij, is in de stad van David jullie redder geboren, de Messias, de Heer. En weet je wat dat betekent? Dat betekent blijdschap voor heel het volk. En daarna komt er een hele hemelse legermacht bij. En het davert door de nacht heen, ere zij God in de hoge, in de mensen een welbehagen. Vorm en inhoud gaan hier samen op. Qua inhoud is het een geweldig bericht. En de vorm is een indrukwekkend engelenleger. Zie je, God zelf zorgt voor een vliegende start van het evangelie. Maar de vraag dringt zich op van waarom de herders? Waarom de herders? Waarom kregen zij dat bericht? Je mag er toch van uitgaan dat het bij God niks toevallig is. God heeft dat zo gewild, dat de herders dat hoorden, dat bericht. Waarom zij? Want het is sowieso opvallend dat God de ambtsdragers voorbij gaat. De hoge priester in Jeruzalem, de tempel, de priesters. Je zou zeggen de kerkraad, zeg maar. God gaat de kerkraad voorbij. Hij gaat de kerk voorbij. De herders krijgen het bericht. Wat zit daarachter? Nou, vaak is het idee geweest, en ook wel terecht, vaak is het idee geweest dat in die tijd herders als slechte mensen werden beschouwd. Door de kerk van toen werden ze gezien als mensen die hoorden bij de categorie hoeren en fraudeurs, tollenaars. Inderdaad was het zo dat in die tijd een herder mocht zelfs niet eens getuigen in een rechtszaak. Want hij werd bij voorbaat al als onbetrouwbaar gezien. En dat God hen het eerst opzoekt, laat iets zien van de inhoud van Gods liefde. Jezus heeft later ook gezegd, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te redden, maar ik ben gekomen om zondaren te redden. God vernedert de hoogmoedigen en hij verhoogt de nederigen van hart. God houdt van slechte mensen. En dat is Dat is een mooi evangelie. Waarom de herders? Nou, dat is het eerste wel. Dat mag je zeker zeggen. Maar dat is niet het enige. Het is niet het enige. Is het niet ook zo dat herders passen bij wie Jezus is? Jezus die later zelf zei, ik ben de goede herder. Ik leg mijn leven af voor de schapen. In het Oude Testament worden we helemaal met dat herder zijn al vertrouwd gemaakt. Bijvoorbeeld Psalm 23. De Heer is mijn herder. David, de koning uit Bethlehem, was ook eerst herder. Amos was schapenfokker. De oudsten moeten herders zijn. We hebben net Micha 5 gelezen. Hij zal aantreden en hen als een herder wijden. Dus we worden al helemaal vertrouwd gemaakt met dat beeld van een herder in het Oude Testament. Dat past bij Jezus. Een herder heeft, als het goed is, hart voor zijn schapen. Een herder gaat voor zijn schapen. En daarom mogen de herders het allereerst, mogen zij het allereerst horen. Eigenlijk vormen ze een levensschilderij van Jezus' werk. Hij zal zijn leven geven voor de schapen. Dus we hebben al twee dingen gezien. Waarom de herders? Nou, in de eerste plaats. God houdt van slechte mensen. God zoekt slechte mensen om te redden. In de tweede plaats dus, omdat het helemaal past bij de Heer Jezus. En in de derde plaats nog iets. Waarom de herders? Nou, ze zijn gewone mensen. En gewone mensen worden de eerste boodschappers. Denk eens even met me mee. Laat God hier misschien al iets zien van Pinksteren. Gaat hij de ambtsdragers voorbij? En laat hij niet expres de gewone man aan het woord? En hé, was dat met Pasen niet ook al zo? Als Jezus later opstaat uit het graf, de vrouwen zijn het eerst daarbij. Zij zijn de eerste boodschappers. En zij zijn het die naar de leerlingen gaan, naar de discipelen gaan. Is de kerstnacht met de herders niet al een vooruitblik naar Pinksteren? Want met Pinksteren gaat toch in vervulling dat jong en oud, dienstknecht en dienstmeisje, man en vrouw, dat wij allemaal, ja ook wij allemaal, kunnen en mogen profiteren door de Heilige Geest. Go and tell. Gelukkig gaan de herders. Zou ook niet kunnen gaan, toch? Zou ook niet kunnen gaan. Zo van, ja, wat is dit? Wat hebben we nou meegemaakt? Engelen in de nacht. En als wij dat gaan vertellen, wij die niet eens in de rechtszaak een stem hebben, wie gaat dat van ons geloven? Wij gaan vertellen, ja, we hebben engelen in de nacht gezien, die hebben prachtige. Ja, toch? Ze gaan wel. God laat het niet gebeuren dat ze blijven zitten. God wil namelijk niks liever dan dat het evangelie de wereld ingaat. Dus, zeggen de herders, laten wij naar Bethlehem gaan om te zien met eigen ogen wat er gebeurd is. Heel mooi hoe ze dat zeggen. We gaan kijken met eigen ogen en we gaan het zien wat er gebeurd is. Ze zeggen niet, laten we kijken of het gebeurd is. Dat is geloof. Ze gaan er gewoon vanuit dat het waar is. We gaan gewoon kijken hoe het is. Ze zeggen niet, gaan kijken of het zo is. De herders komen in beweging. En houden het niet voor zichzelf. Wat doen wij? Go and tell. Want deze boodschap kan niet binnen de kerkmuren blijven. Zoals de herders niet mochten blijven in de velden, maar op naar Jezus toe moesten gaan en het moesten gaan vertellen ook weer aan Jozef en Maria. Zo mogen wij de boodschap ook niet binnen de kerkmuren houden. Maak alle volken tot mijn discipelen, zei Jezus. De herders moesten gaan en nu het Pinksteren is geweest, moeten wij ook gaan. Maar om te kunnen vertellen, moet je eerst horen. Van de herders gaan we nu naar de hoorders. Ja, om te kunnen vertellen moet je eerst hoorder zijn, toch? Moet je eerst luisteraar zijn. Herders zijn natuurlijk ook eerst hoorder geweest. Luisteraar. En daarna worden Jozef en Maria ook hoorders. Lees maar even mee. Toen ze het kind zagen, vertelden de herders wat hun over het kind was gezegd. En allen die het hoorden, stonden verbaasd. En daarmee wordt het al heel gewoontjes. Als je even voorstelt, probeer het je een beetje voor te stellen. Jozef en Maria in een, nou ja, soort stalachtige omgeving. Manegeachtig. Veebedrijf, ruik het maar even, zeg maar. Jozef en Maria zijn daar. En daar komen dus een aantal voor hen totaal onbekende mannen binnen. Met een verhaal. Die hele indrukwekkende boodschap van de engelen in de nacht, dat is er dus allemaal niet. Jozef en Maria horen het van gewone mensen. Net zoals wij dat horen van gewone mensen. Van onze ouders, vaders en moeders misschien. In die kerk. En je hoort het van gewone mensen. En dat vinden wij soms eigenlijk best wel lastig. Want, kijk, ja, soms hebben gewone mensen wel iets heel bijzonders meegemaakt. Dat kan. Dat heel duidelijk iets God heeft gedaan in jouw leven en daar kun je over vertellen. Ik denk bijvoorbeeld aan de preek van de leek, hè, voor 16-plus jongeren. Nou, vaak komt er dan iemand vertellen over wat God in zijn of haar leven heeft gedaan. En dat is heel goed. Het is goed om te horen. Maar dan nog kun je als hoorder, als je daarnaar luistert, dan kun je iets zeggen, kun je iets hebben van, ja, oké, dat heb jij meegemaakt, maar ik niet. En Jozef en Maria horen het ook van gewone mensen. En toch is dat Gods manier, nog steeds, go and tell, gebeurt niet door engelen, maar door ons, door jou en mij. En wij moeten het ook eerst horen van gewone mensen. En dat vinden we echt soms lastig. Omdat die mensen soms zo al te gewoon zijn. En we leven natuurlijk ook in een tijd waarin de manier van presenteren superbelangrijk is. We hebben sterke aandacht voor de overtuigingskracht van de spreker. Maar zomaar gaat de aandacht van naar de klasse van de spreker meer dan naar het schone van de boodschap. Ik las bij de voorbereiding van deze preek een boekje van Tim Keller over de kerst, ook over de kerstboodschap, ook over deze tekst. En ik lees even een klein stukje voor uit dat boekje van Tim Keller. Hij schrijft dit. Ik heb mensen vaak horen zeggen dat ze naar die en die kerk waren geweest en dat de dominee zo langdradig en saai preekte. Meestal zeg ik dan, oké, maar was het wel waar wat hij zei? Ook al gebeurde het dan misschien op een saaie manier, werd je wel met Gods waarheid geconfronteerd. Tot zover Keller. Het gaat uiteindelijk gaat het niet om de verpakking, maar om het cadeau zelf. En het cadeau is, vandaag is geboren de redder, de Messias, de Heer. Dat is wat God bekend wil hebben bij ons. Hij zegt tegen ons, redding is er voor jou persoonlijk. Redding is er voor de zin van jouw leven. Redding is er van jouw doodgaan. Redding is er van Gods oordeel dat komt. Redding is er voor vrijheid en eeuwig leven. Voor jou en voor ieder die het wil horen en geloven. Persoonlijk red ik het namelijk niet. En jij redt het persoonlijk ook niet. Soms hebben we een tijdje dat je het goed redt, zou ik maar zeggen, in je leven. Totdat je echt weer tot het inzicht komt, vroeg of laat, ik moet toch echt wel gered worden. Aan tafel lezen wij op het ogenblik in ons gezin uit het Bijbelboek Prediker. De Prediker. En de Prediker die prikt, telkens op, zeg maar, in het leven. Zo van, wat is nou echt? Waar prik ik nou niet doorheen? Waar gaat het nou eigenlijk om? En heeft alles uitgeprobeerd, hij is heel rijk geworden, hij heeft van alles gekocht, weet niet hoeveel. Alle mooie dingen die hij maar wenste, kocht hij. En hij ging feesten en hij ging drinken. En hij stortte zich overal in. Hij keek ook rond in het leven van hoe gaat het nou eigenlijk met de mensen. En hij zegt, ja, maar er deugt toch ook helemaal niks van. Er zijn goede mensen. En die krijgen stank voor dank. Het gaat hen naar het lot van de onrechtvaardigen. Goede mensen worden slecht. En andersom, slechte mensen gaat het goed. Het klopt gewoon allemaal niet. Ja, dan kan je wel plezier hebben, zegt de prediker. Maar dat plezier is vaak net een kortdurend brandje van stro of hooi. Het knettert even. En is dat plezier ook weer weg. De boodschap is voor blijvende rust, redding en veiligheid. Moet je echt toch bij God zijn uiteindelijk. Bij Christus zijn. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal je rust geven. En die boodschap brengen de herders. Ik verkondig je grote blijdschap. Dat is de echte blijdschap. Dat is niet altijd lachen trouwens. Hè. Dat kan ook met tranen zijn. Dat is de diepe blijdschap dat ik ondanks alles toch Gods kind ben. Dat ik door hem gekocht ben. En hoe hebben de hoorders nou gereageerd op die hele gewone boodschappers? Nou, er zijn drie soorten. Ik vroeg al even, misschien wil je even meekijken van hoe is er nou gereageerd? Nou, er zijn drie soorten reacties te lezen in de tekst. Allereerst, allen die het hoorden stonden verbaasd. Ja, wie die allen zijn, dat weten we niet. Dus waarschijnlijk waren er dus bij Jozef en Maria in de stal meer mensen. En ze zijn echt heel verbaasd. Ja, dat is, ja, wat is dat voor reactie? Verbaasd zijn. Verbaasd zijn is, ja, dat kan nog alle kanten op, zeg maar. Dat kan geloof worden, maar dat kan ook net zo goed de andere kant uitgaan. Eigenlijk heeft het wel iets afstandelijks. Verbaasd zijn. Oh, ik ben wel verbaasd, ja. Wat een verhaal. Ja, we lezen vaker in de evangeliën dat mensen heel verbaasd zijn en verwonderd zijn. Bijvoorbeeld over de wonderen van Jezus zijn de mensen super verbaasd. Maar dat kan heel erg omslaan. Lees maar even mee in Lucas 4. Daar staat, daar is Jezus in de synagoge. En dan staat er, allen verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. Dus de mensen waren echt verwonderd, verbaasd. Maar een paar versen later staat er, want toen had hij nog wat gezegd en daar waren ze het niet mee eens. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Dus zie je, die verwondering, die verbazing, dat is iets heel oppervlakkigs. En ja, dat is nog geen geloof. Wij zingen dat lied, kom verwonder u hier mensen, hè. Ik vind dat maar een matige tekst nu. Verwondert u hier, kom verwondert u, ja, wat voor verbazing en verwondering is dat? Want vele mensen die zich verwonderd hebben over Jezus, hebben later geroepen, kruisig hem. En ook nu kun je dat wel meemaken, hè? Als je misschien in een bepaalde omgeving zegt, ik geloof in God, ik geloof in Jezus en ik ga met kerst naar de kerk. Dan zeggen mensen, ja, geloof je dat echt? Oh, ben ik echt verbaasd, geloof je dat echt nog? In de Bijbelbeeld valt dat misschien een beetje mee, maar in de rest van het land is dat echt wel bijzonder. Als je gelooft in God en in de Heer Jezus als je enige redder, geloof je dat echt? Ook ben ik verbaasd over, maar ja, verbaasd. Maria luistert anders naar de herders. Let op het woordje maar, dat is een tegenstelling. Allen waren verbaasd, maar Maria, dat is een tegenstelling, dat is anders, bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. En er staat iets van, in de Griekse tekst staat iets van puzzelen. Ja, sommige mensen houden heel erg van puzzelen. Maria ook, maar dan anders. Want zij legde zeg maar alles bij elkaar wat ze tot nu toe al had gehoord en wat de herders nu ook vertelden. Wat de engel Gabriël al tegen haar had gezegd, dat ze zwanger zou worden. En vast en zeker wat ze ook al uit het Oude Testament wist, misschien Micha 5. Dat is ook kerstfeest vieren. En dat gun ik ons en jullie en mijzelf ook. dat wij de woorden van God bewaren in ons hart. En dat we dat naast elkaar leggen. Dat we, zeg maar, niet vluchtig het dienstje pakken, het ene oor in het andere uit, maar dat we dat blijven overwegen. Bijvoorbeeld 27 december, hè? Dan is de kerst voorbij. En wat doen we dan met alles wat we gehoord en gezongen hebben? Wat doen we met die woorden? Ligt dat nog in jouw hart? Bewaar je dat? Wij komen er weinig aan toe. Het leven is vluchtig, er zijn veel prikkels. Maar het is goed om een meditatief moment elke dag in je leven in te lassen. En te overwegen en het naast elkaar te leggen wat je uit de Bijbel weet en gelezen en gehoord hebt. Dus we hebben twee reacties nu gezien. Verbazing en Maria die het bewaart in haar hart. En dan ten derde de laatste, de herders. De herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. De stille Maria en de jubelende herders. Hoe komt dat? Hoe komt het dat die herders jubelen en God prijzen teruggaan? Ze zijn geraakt door het evangelie, dat kan niet anders. En als je geraakt bent door het evangelie, dan kun je je mond niet houden. Ze jubelen en prijzen het uit. Ze kunnen er niet over zwijgen. God loven en prijzen. En daarmee zijn ze tot het level gekomen van wat de engelen voorzongen. Voorzijden, eren zij God in de hoge. De herders gaan terug en die komen helemaal tot dat loven en prijzen. Er is trouwens een opvallende overeenkomst tussen dat terugkeren van de herders, lovend en prijzend, en het einde van het boek Lucas. Kijk, wij vieren vandaag de komst van Jezus in deze wereld. Maar in Lucas 24 vieren de leerlingen dat hij weer weggaat uit van de aarde. Als zijn reddingsoperatie is geslaagd. Dan moet je eens kijken wat hier staat. Dus de herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen. En na de hemelvaart, de leerlingen keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden. Zie je dat? Herders en de leerlingen zitten op dezelfde lijn. Zwijgen is er niet bij. Als je gelooft, echt gelooft, hoe kun je dan God niet loven en prijzen? En daarom is het zo raar dat je aan het kerstdiner niet over het geloof moet praten, volgens sommigen. Kijk, dat hoeft natuurlijk niet als een olifant door de porseleinkast. Alles met wijsheid. Maar de Bijbel mag toch wel open. En als de afwas is gedaan en de kerst voorbij is, stoppen we niet. Wij zijn gewone mensen en we gaan ervoor. God wil de blijde boodschap de wereld in hebben. Van hoorder word je herder. Go and tell. Amen. Sandra Goud zal nu een eigen gedicht voorlezen en daarna zingen we opwekking 595.
Het licht. Het licht is geboren. Het licht is in de wereld gekomen. Het licht is liefde. Het licht, misschien twijfel je er wel eens aan. Het licht, al lijkt het er niet te zijn. Het licht, al denk je dat je het hebt weggedaan. Het licht is er altijd. Het licht heeft de duisternis overwonnen. Het licht laat het schijnen op je soms donkere pad. Het licht laat het de gids in je leven zijn. Het licht laat het schijnen in de wereld om je heen. Het licht is Jezus die is gekomen om ons te verlichten. Het licht verdrijft onze duisternis. Het licht laat je stralen. Het licht laten wij het volgen. Het licht laat het je weg bepalen. Het licht, laten we daar niet van afdwalen. Het licht, laten we het samen vieren.
Willen we samen de Heer God danken en loven en prijzen. Heere God in de hemel, Vader. Dank u wel dat u de herders hebt bewogen om te gaan. Te gaan naar Jozef en Maria. U hebt er zelf zorg voor gedragen dat deze geboorte van uw zoon in de mensenwereld verder verteld zou worden. Met het hemelse bericht als start. En inmiddels hebben wij het hier gehoord. En horen nog steeds heel veel mensen het voor het eerst. En hoe reageren wij? Heere God, wij bidden u dat we niet op een afstand blijven. Dat we verbaasd zijn, maar ons leven niet aan u geven. We bidden voor elkaar, Heer, dat we uw woord overdenken, het bij elkaar leggen als een puzzel en het bewaren in ons hart. We bidden u, Heer, voor elkaar dat we, net als de herders, u loven en prijzen. En we bidden dat we niet alleen hoorders blijven, maar dat we als de herders worden. Dat we uw boodschap weer doorgeven aan anderen. Heer, we bidden dat voor elkaar, dat we dat ieder op onze eigen plek dat willen doen. En we bidden ook voor dat we dat als gemeente ook willen doen. Dat we ons afvragen, ook als gemeente, hoe kunnen wij helpen dit enorme goede, baanbrekende, alles overtreffende goede nieuws. Hoe krijgen we dat bij de mensen die het nog niet echt gehoord hebben? Misschien wel iets van gehoord of er wel eens over gehoord, maar het niet echt kennen. Heer, zegen de mensen die in het buitenland werken, die vanuit ook onze gemeenten uitgezonden zijn of worden. Zegen Hanna in haar voornemen om naar Chili te gaan en daar te willen helpen om de komst van uw koninkrijk te bevorderen. Maar het kan ook dichtbij. Heer, als u ons kinderen hebt gegeven, of kleinkinderen, geef dat we het ook aan hen vertellen, wat kerst echt betekent. Dat we daarover spreken thuis. Geef dat de Bijbel open gaat in de gezinnen. En Heer, als we geen gezin hebben, dan kan het ook best moeilijk zijn om die regelmaat erin te hebben. Dat u ons daarbij ook helpen en geeft dat we elkaar daarin mogen ondersteunen. Heer, we bidden ook of u ons wijsheid wilt geven om te spreken of soms te zwijgen als we in eigen gezin of familie te maken hebben met veel verschil in geloof en levensbeschouwing. Het kan lastig zijn dan om de goede toon te vinden vandaag of op een andere dag. Heere, wees met ons. Wilt u ons een goede dag geven verder, in welke situatie we ook zijn. Dit bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Het is gelegenheid om onze gaven in de collecte te geven. Daarna zingen we nog het bekende Ere zij God. Met Gods zegen mogen we deze dag verder ingaan. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.